Laten we bidden. Heer onze God, we danken u, Vader, dat we onze aanbidding voort kunnen zetten. We danken u ook voor uw woord. We danken u voor de serie waar we ons in bevinden en dat we daar ook door in kunnen gaan, Heer. We bidden en vragen u om een zegen, Vader, dat we hier ook oren hebben om te horen. We ogen hebben om te zien wanneer we door uw woord heen gaan, Heer. En dat ons denken hernieuwd mag worden. En u verheerlijk mag worden in alle dingen. We bidden en we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Sinds de afgelopen 2 studies of diensten hebben we de aandacht en het werk van de Heilige Geest verschoven naar wat hij doet in het lichaam en ook in het individu. En we hebben gezien dat de komst van de Heilige Geest met Pinksteren de vervulling van Gods belofte is. We hebben gezien dat de Geest door Christus wordt uitgestort, zodat zichtbaar wordt dat de Heere Jezus werkelijk Heere en Messias is. Vervolgens hebben we stilgestaan bij het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte en de verzegeling. Dat hebben we vorige week gedaan. We hebben gezien dat de Geest niet alleen uitwendig werkt in de geschiedenis of in de verkondiging, maar ook in het hart van de mens. Hij is het die levend maakt, waar geestelijk dood of waar geestelijke dood was. Hij reinigt, hij vernieuwt, hij opent de ogen voor de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. We hebben gezien dat hij Gods volk niet alleen wederbaart, maar ook verzegelt als Gods eigendom en als erfgenamen van wat nog komen zal. Dus we zijn in deze serie niet blijven staan bij de grote lijnen van Gods heilsplan alleen. We zijn ook gaan zien wat de Heilige Geest concreet doet in mensen en onder de mensen. En we hebben gezien dat wat hij doet in de komst van het nieuwe verbond, in de toepassing van het heil, aan het hart en in de vorming van Gods volk. En dat brengt ons bij ons onderwerp van vandaag. Want als de Geest is uitgestort door de verhoogde Christus, als hij zondaden wederbaart en verzegelt, en als hij werkelijk woont in allen die van Christus zijn, dan komt de vraag ook, oké, hoe moeten we dan spreken over wat we kennen als de doop met de Heilige Geest en over de vervulling met de Heilige Geest? En hier bestaat veel verwarring over. Woorden en zaken die de schrift van elkaar als het ware onderscheidt, worden vaak ook door elkaar gehaald. Mensen spreken over de Heilige Geest ontvangen, over gedoopt worden met de Heilige Geest, over vervuld worden met de Heilige Geest. En dat wordt allemaal op één hoop gegooid en daardoor ontstaat verwarring over de vraag wat iedere gelovige al ontvangen heeft in Christus en wat de blijvende roeping is van het christelijk leven. Dus vandaag kijken we naar de doop en vervulling met de Heilige Geest. We gaan vanmorgen door onze Bijbels te openen en die eerlijk te lezen, gewoon een aantal vragen beantwoorden. Eén, wat is de doop met de Heilige Geest? Voor wie is die? En wat betekent het dat gelovigen vervuld moeten worden met de Heilige Geest? Daar gaan we naar kijken. Dan laten we kijken naar ons eerste punt. En dat is meteen een hele belangrijke, misschien wel het meest fundamentele voor de rest van deze studie. En nogmaals, zodra je begint te spreken over de doop met de Heilige Geest, merk je hoe snel er verwarring ontstaat. En voor veel mensen roept die uitdrukking direct de gedachte op aan iets extra's. Iets dat niet voor alle gelovigen geldt, maar alleen voor sommigen. Iets wat je na je bekering nog zou, als het ware, moeten ontvangen. Een soort van, je hoort ook wel de term een second blessing, een tweede zegen hoor je wel eens vaak. Maar het ding is, wat we altijd doen, we laten ons niet leiden door hoe mensen die woorden zijn gaan gebruiken. We moeten naar de schrift. De vraag is wat de apostelen en wat de Heer Jezus er zelf mee bedoelt. Nou, 2 teksten die de basis leggen zijn 1 Korinthe 12 vers 13 en Romeinen 8 vers 9. Maar voor we naar 1 Korinthe 12 gaan, moeten we eerst terug naar de vraag waar deze taal überhaupt vandaan komt. Want de uitdrukking dopen met de Heilige Geest is niet iets wat later in de kerk is ontstaan. Johannes de Doper zegt bijvoorbeeld zelf in Matthäus 3 vers 11, daar staat, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die naar mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En in Johannes 1 vers 33 zegt Johannes over de Heer Jezus, en ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Dus het eerste wat we moeten zien is heel eenvoudig. De doop met de Heilige Geest is iets dat allereerst verbonden is aan de Messias zelf. Johannes zegt niet dat mensen zichzelf in een hogere geestelijke toestand brengen. Johannes zegt ook niet dat bepaalde gelovigen later nog een extra ervaring als het ware moeten najagen. Johannes wijst op Christus. Hij is degene die met de Heilige Geest doopt. Dat betekent dat deze doop allereerst een gave van Christus is. Het is zijn werk. Zoals Johannes doopte met water, zo zou de komende Messias dopen met de Heilige Geest. Daarmee kondigt Johannes dus aan dat Christus degene is die de beloofde gave van de Geest werkelijk schenkt. Nou, de Heere Jezus zelf neemt die taal, of hij gebruikt die taal ook, in Handelingen 1 vers 5. Hij zegt daar, want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Daarmee verbindt de Heere Jezus deze belofte rechtstreeks aan wat met Pinksteren gaat gebeuren. Dus de doop met de Heilige Geest is niet een willekeurige innerlijke ervaring die ergens in de lucht hangt. Het staat in verband met de komst van de beloofde Geest, de verhoging van Christus en de aanvang van de nieuw verbondswerkelijkheid die wij op Pinksteren hebben gezien. Maar dan komt de vraag, wat betekent het nu? Hè? Wat doet die doop? En daar is 1 Korinthe 12, vers 13, een hele cruciale tekst. Paulus schrijft daar aan de gemeente in Korinthe. Hij schrijft, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Nu, wat is de context? Ja, wanneer we in 1 Korinthe 12 komen, zitten we in een gedeelte waarin Paulus de gemeente onderwijs geeft over onder andere geestelijke gaven. En in Korinthe was daar veel verwarring over en veel misstanden. Ja, er was hoogmoed in de gemeente, er was partijschap, er was wanorde en veel nadruk op blijkbaar wat opvallend, indrukwekkend en ogenschijnlijk zichtbaar was. Dat is belangrijk om mee te nemen, want Paulus schrijft 1 Korinthe 12 aan een gemeente waarin op het punt van geestelijke zaken heel veel scheefgroei was. Maar let op bijvoorbeeld als je in je Bijbel bent in 1 Korinthe 12, let op hoe hoofdstuk 12 begint. Hij schrijft, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dat is hoe het begint. Dus Paulus wil helderheid brengen. Hij wil niet dat de gemeente op dit punt in verwarring blijft. En dat zie je meteen in de verse daarna, dat hij hen terugtrekt naar het fundament. Dus niet iedere geestelijke claim is waar, niet iedere indrukwekkende uiting is automatisch van God. In vers 3 maakt Paulus duidelijk dat ware werking van de geest altijd in lijn is met de belijdenis van Jezus als Heer. Dus vanaf het begin zie je dat Paulus de aandacht richt op waarheid. Hij richt de aandacht op Christus. Daarna, vanaf vers 4, begint Paulus uit te leggen dat er verscheidenheid is in genadegaven. Nou, hier gaan we in een andere studie uitgebreid bij stilstaan. Ja, maar bedieningen en werkingen, maar dat het dezelfde geest is, dezelfde Heer en dezelfde God die alles in allen werkt. Dit is belangrijk. Paulus erkent dus wel degelijk verscheidenheid. Niet iedereen heeft dezelfde gaven. Niet iedereen vervult dezelfde taak. Niet iedereen functioneert op precies dezelfde manier binnen de gemeente, binnen het lichaam. Daar legt hij wel nadruk op eenheid. Verschil in gaven betekent geen verschil in geestelijke waarde. Dus verschil in bediening betekent geen verschil in toebehoren aan Christus. En verschil in functioneren betekent geen verschil in deelname aan de geest. En dit loopt door tot vers 12 en 13. En in vers 12 schrijft hij, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al die leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Dus Paulus gebruikt het beeld van het lichaam. Hij doet dat niet zomaar. Hij wil laten zien dat de gemeente van Christus één geheel is, ook al bestaat de gemeente uit veel verschillende leden. Een lichaam is niet opgebouwd uit één soort deel, maar uit veel verschillende delen. En dan komt vers 13, wat we zojuist hebben gelezen. Paulus maakt niet alleen duidelijk dat de gemeente, als het ware, een lichaam is. Hij zegt waarom dat zo is. Hij legt uit hoe die eenheid tot stand gekomen is. Dus in vers 13, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Nou, wat valt als eerste op in vers 13? Althans, let op wat dient op te vallen. Paulus schrijft, wij allen. Dit is cruciaal. Hij schrijft wij allen, niet sommigen van ons, niet de geestelijk gevorderden, niet een tweede zegen, niet een second blessing, wij allen. En nogmaals, hij schrijft dat in een hoofdstuk waarin het juist gaat over verschillen in gaven en functies. Dus waar Paulus alle ruimte laat voor verschil in bediening en gaven, schrijft hij dat er iets is wat alle gelovigen gemeenschappelijk hebben. En let goed op wat Paulus dan zegt dat deze doop doet. Hij zegt niet alleen dat wij door één geest gedoopt zijn, maar door één geest tot één lichaam. Dus de nadruk ligt op inlijving. Het ligt op vereniging. Op invoeging in het ene lichaam. De doop met de Heilige Geest wordt niet beschreven als een latere extra ervaring bovenop het christelijke leven. Paulus beschrijft het werk, beschrijft het als het werk van God, waardoor gelovigen in het ene lichaam van Christus worden ingelijfd. En dit is belangrijk, want Paulus laat ons zien dat het niet allereerst draait om een bepaalde ervaring, maar om een plaats die de gelovige ontvangt in Christus en zijn lichaam. En dan onderstreept Paulus dat nog verder door te schrijven, het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. Dus alle natuurlijke verschillen die in de wereld groot gewicht hebben, verliezen hierin gewicht. Waarom? Omdat allen door één geest tot dat ene lichaam gedoopt zijn. Met andere woorden, hij gebruikt het niet om onderscheid binnen de gemeente te maken, maar juist om de eenheid van de gemeente te verklaren. En dat is cruciaal, want dat betekent dat je dit vers niet eerlijk kunt lezen en blijven volhouden dat dit iets is voor alleen een deel van de christenen. Paulus gebruikt deze taal juist om te zeggen wat alle gelovigen gemeenschappelijk hebben ontvangen. Maar nu komt de vraag dan, waar de gedachte dan vandaan komt, dat deze doop toch iets anders zou zijn dan wat Paulus hier bedoelt. Want veel mensen zeggen ja, maar in Handelingen lijkt het alsof mensen eerst bijvoorbeeld tot geloof komen, of in ieder geval op een bepaalde manier bij Gods werk betrokken zijn, en pas later de Heilige Geest ontvangen, en pas later dus onderdeel worden. Dus dan lijkt het alsof er toch wel iets is als een soort tweede ervaring, een latere gave, een extra stap na het begin. En er zijn over het algemeen drie teksten die men hiervoor aanhaalt. Je hebt Handelingen 8, vers 14 tot en met 17, Handelingen 10, vers 44 tot en met 48, en Handelingen 19, vers 1 tot en met 7. Ik heb alleen de verwijzingen. Oh, ik heb van Handelingen 8, ik heb wel het gedeelte en daarna heb ik alleen de verwijzingen. Maar laten we ze eerst alle drie lezen. En dan gewoon kijken of die conclusie daadwerkelijk klopt. Dus we beginnen bij Handelingen 8, vers 14 tot en met 17. Daar schrijft Lucas, toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Als je nu verder gaat naar Handelingen 10, een paar bladzijden verder, dan lezen we vers 44 tot en met 48. Daar schrijft Lucas, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. En dan als je verder bladert naar Handelingen 19. Handelingen 19, dan lezen we de eerste 7 versen. Dan lezen we. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hem, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. We beginnen bij Handelingen 8. Wat zien we daar? Dus we zien dat Samaria het woord van God heeft aangenomen. Dat is belangrijk. We zien ook dat de apostelen in Jeruzalem Petrus en Johannes naar hen toesturen. En wanneer zij daar aankomen, bidden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mogen ontvangen. Want hij was nog op niemand gevallen. Hoewel zij wel gedoopt waren in de naam van de Heer Jezus. Dus ja, hier zien we inderdaad een volgorde waarin mensen op een bepaalde manier al Christus betrokken zijn. En toch de Heilige Geest nog niet ontvangen hebben. In de zin die Lucas hier beschrijft. Maar wat is cruciaal om te zien? Dit is Samaria en dat is in Handelingen van groot gewicht. Waarom? De Heer Jezus had in Handelingen 1 vers 8 niet zomaar had gezegd dat de apostelen getuigen zouden zijn. Hij had gezegd in Jeruzalem, in heel Judea, in Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus wanneer het evangelie nu in Samaria wordt aangenomen, zitten we niet bij een persoonlijk ervaringsverhaal. We zitten in de voortgang van Gods heilsplan, zoals dat door de Heere Jezus zelf is aangekondigd. En Samaria was geen onbelangrijke tussenstop. Tussen Joden en Samaritanen bestonden diepe historische en religieuze verwijdering. Als je het verhaal leest van de Heere Jezus met de vrouw bij de put, dan zie je dat al. Dus wat God hier doet, is niet alleen mensen zalig maken, maar ook openbaar maken dat de Samaritanen werkelijk worden ingelijfd in hetzelfde heil en in hetzelfde volk van God. Dat is wat we zien gebeuren. En daarom is het zo belangrijk dat de apostelen uit Jeruzalem hier betrokken bij zijn. Lucas laat zien dat deze opname van Samaria niet buiten het apostolische getuigenis om plaatsvindt. God bevestigt zichtbaar dat ook de Samaritanen voluit delen in dezelfde gave van de geest. Kijk, en dit is cruciaal, want kijk, wij, vooral in het Westen, wij zijn zo versnipperd, zo individualistisch. Dit wat we hier zien, dit kennen wij niet. Wij zien een baptistische gemeente hier op de hoek, een andere gemeente daar en het is allemaal versnipperd. Maar dat is niet hoe de eerste kerk functioneerde. Je ziet dat niet. Dus wat kunnen we niet zomaar concluderen hier? We kunnen niet zomaar zeggen dat Handelingen 8 een universeel patroon geeft voor alle gelovigen in alle tijden. Lucas laat hier niet simpelweg zien hoe het altijd gaat bij ieder individu. Dat is niet de kern van het verhaal. Hij laat zien hoe Samaritanen op een beslissend moment in de heilsgeschiedenis zichtbaar en apostolisch bevestigd wordt opgenomen in het ene lichaam. Dat is wat we zien. Als je verder gaat naar Handelingen 10, daar zien we meteen iets opvallends. Want in Handelingen 8 lijkt de gave van de geest later te komen. Maar in Handelingen 10 gebeurt het weer anders. Terwijl Petrus nog spreekt, valt de Heilige Geest op allen die het woord horen. Dus nog voor de waterdoop ontvangen, zij de Heilige Geest. Dat is cruciaal, want als iemand van Handelingen een vast schema wil maken, dan begint dat schema hier al te wankelen. Want welke volgorde is dan normatief? In Handelingen 8 komt de geest later. In Handelingen 10 komt de geest voor de dood. Maar wat zien we hier? We zien hier ook weer een doorbraak van het evangelie en dit keer naar de heidenen. Dat is het grote punt. De aanwezige Joodse gelovigen zijn buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort wordt. Dus Lucas beschrijft dit niet zomaar als een bijzondere ervaring van Cornelius en de zijnen. Hij laat zien dat God bevestigt dat ook de heidenen dezelfde gave ontvangen. En dit is waarom Petrus direct zegt: kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Dus we zien hier wat er gebeurt. De gave van de Geest functioneert hier als bevestiging dat ook de heidenen volledig opgenomen worden in hetzelfde heil, zonder Jood te worden. Zonder eerst via het Jodendom, als het ware, een tussenstation te passeren. God laat zelf zien dat zij erbij horen. En dan heb je Handelingen 19. Maar Paulus komt in Efeze en hij treft daar dus enige discipelen aan. Zijn vraag is: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En het antwoord is veelzeggend: wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Dus, en dit is cruciaal. Hè? Dus dit zijn niet zomaar gewone christenen die al volledig in het evangelie van Christus stonden en daarna nog een extra ervaring nodig hebben. Er ontbreekt hier iets fundamenteels. Wanneer Paulus verder vraagt waarmee zij dan gedoopt zijn, blijkt dat zij alleen de doop van Johannes kennen. Dus van Johannes de Doper. Dat betekent dat zij nog aan de kant van Johannes zijn bediening staan. Dus aan de kant van voorbereiding en verwachting. En Paulus legt dus ook uit: Johannes wees vooruit naar hem die na hem kwam. Dat is Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, worden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Paulus legt hem vervolgens de handen op en zij ontvangen de Heilige Geest. Dus ook hier weer. Je ziet niet een normaal patroon van eerst echt christen zijn en daarna nog een tweede geestelijke zegen ontvangen. Wat zien we? Wat we zien is dat mensen die de Geest van Christus, dat er mensen zijn die de Geest van Christus niet hadden. En wat schrijft Paulus hierover in Romeinen 8, vers 9? Hij is heel duidelijk. Hij schrijft daar: maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus Paulus, hij laat geen ruimte voor de gedachte dat iemand van Christus kan zijn, maar zijn geest niet heeft ontvangen. Paulus zegt: als iemand de geest van Christus niet heeft, mijn batterij is leeg, die is niet van hem. Ik heb hier ook geen batterij meer. Dus we zien het. Hoort iedereen me nog goed? Ja, ik heb eigenlijk geen microfoon nodig. Dus wat leert Paulus ons? Dat het hebben van de geest niet een extra laag is bovenop het christen zijn. Het hoort wezenlijk bij het toebehoren aan Christus zelf. Wie van Christus is, heeft zijn geest. Oh, daar gaat het nog wel ook. Nou, sommigen proberen vanuit Johannes 20, samen met verschillen in Griekse voorzetsels, in, op, over, een onderscheid te maken tussen wedergeboorte, inwoning en een latere doop met de Heilige Geest als extra bekrachtiging. Maar dat onderscheid draagt veel minder gewicht dan vaak wordt voorgesteld. Kijk, taalgebruik alleen vormt nog geen vast geestelijk schema. Daarom zeggen we ook vaker, en wanneer je woordstudies doet, ook je woordstudies in het Grieks of in het Hebreeuws, die moet je altijd in de context doen. Want een woord krijgt betekenis binnen zijn context. Johannes 20 beschrijft ook weer een unieke overgangssituatie. En de duidelijke apostolische lijn in de brieven blijft dat allen die van Christus zijn, zijn geest hebben ontvangen. Dus, wat zien we gebeuren? Wat is de doop met de Heilige Geest? De doop met de Heilige Geest is het werk van de verhoogde Christus door de Heilige Geest, waardoor gelovigen, wat we vorige week al hebben behandeld, nieuw leven krijgen. Maar ook worden ingelijfd in het ene lichaam van Christus en delen in de gemeenschappelijke werkelijkheid van het nieuwe verbond. En voor wie is het? Volgens de schrift is de doop met de Heilige Geest niet voor een kleine geestelijke elite. Het is niet voor een bijzondere tweede categorie van christenen. En ook niet voor mensen die na hun bekering nog een extra geestelijke stap moeten ontvangen. En je hoort dit vaak, hè. Je hoort dus ook vaak dat wanneer bijvoorbeeld iemand een discipel is en die persoon worstelt met zonde, dat mensen dan dingen gaan zeggen. Oh, maar ben je dan wel gedoopt met de Heilige Geest? Misschien moet je nog de doop met de Heilige Geest ontvangen. Of je bent niet wedergeboren of je moet je bekeren. Dat is het. We gaan het niet scharen onder van, oh, iemand kan er niets aan doen. En nee, het is dat. Allen die werkelijk van Christus zijn, hebben zijn geest ontvangen en zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat maakt Paulus gewoon duidelijk. Dat betekent niet dat er geen verschil is tussen gelovigen en geestelijke volwassenheid. Of in heiliging. Of in vrijmoedigheid of in de mate waarin iemand onder de heerschappij van Christus leeft. Maar dat is een andere kwestie en ook iets waar we weer natuurlijk gaan kijken in Romeinen 8. Maar laten we nu kijken bijvoorbeeld naar de vervulling met de geest. Want daar waar de doop met de Heilige Geest een eenmalige gebeurtenis is, zien we wat anders met betrekking tot de vervulling met de Heilige Geest. Waar komt het vandaan? Waar komt die taal vandaan? Nou, de uitdrukking vervuld met de Heilige Geest komt in het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen voor. En als je die gedeelten naast elkaar legt, dan zie je al snel dat de schrift deze taal niet gebruikt voor een soort extatische ervaring, maar voor het werkelijk handelen van God in mensen op een manier die zichtbaar wordt in hun spreken, hun leven en hun gehoorzaamheid. We zien die taal bijvoorbeeld afgevroegd in Lucas 1. He, daar lezen we dat, dus als het gaat om het Nieuwe Testament, dan lezen we dat Johannes de Doper al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld zal worden. We lezen dat Elisabeth vervuld werd met de Heilige Geest. We lezen dat Zacharias vervuld werd met de Heilige Geest en profeteerde. Dus al in het begin van Lucas zie je dat deze taal verbonden is aan Gods werking in mensen in verband met zijn helsopenbaring. Daarnaast zien we dezelfde taal terug in Handelingen. Handelingen 2 wordt de discipelen vervuld met de Heilige Geest. In Handelingen 4 wordt Petrus vervuld met de Heilige Geest wanneer hij spreekt. Later in hetzelfde hoofdstuk wordt de gemeente vervuld met de Heilige Geest. En spreken zij het woord van God met grote vrijmoedigheid. In Handelingen 6 wordt van mannen als Stefanus gezegd dat zij vol van de Heilige Geest moeten zijn. En van Barnabas lezen we in Handelingen 11 dat hij een goed man was, vol van de Heilige Geest en van geloof. Dus wat zien we als we die lijnen volgen? We zien dat de schrift deze taal gebruikt om te spreken over mensen die onder de werking en heerschappij van de geest staan. Zodat het zichtbaar wordt in hun spreken, het zichtbaar wordt in hun houding, in hun wijsheid, in hun vrijmoedigheid en in hun hele leven. Maar dan komen we dus bij een tekst in Efeze 5. Ik wil de tekst met jullie lezen. En dan gaan we een aantal cruciale dingen zien. Ik heb hem op het scherm. Het gaat om vers 18, maar we lezen vers 18 tot en met 21. Paulus schrijft aan de Efeziërs. En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Wanneer we in Efeze 5 komen, zitten we in het praktische deel van de brief. In de eerste hoofdstukken heeft Paulus uitvoerig uiteengezet wat God in Christus heeft gedaan. Hij heeft gesproken over verkiezing, over verlossing, over vergeving, over aanneming tot kinderen, de eenheid van Jood en Heiden in Christus en het feit dat de gemeente gebouwd wordt tot woonplaats van God in de geest. Dus eerst heeft Paulus laten zien wat God gedaan heeft. Dus hij legt het fundament van het heil in Christus. Eerst beschrijft hij de nieuwe positie van de gelovigen. En pas daarna gaat hij uitgebreid spreken over de levenswandel die daarbij hoort. En dat is belangrijk, want ook hier geldt dat de oproep tot een geestvervuld leven nooit losstaat van het evangelie. Paulus spreekt tot mensen die in Christus een nieuwe identiteit hebben. Vanaf Efeze 4 begint de apostel Paulus sterk de nadruk te leggen op die nieuwe wandel. In hoofdstuk 4 vers 1 roept hij de gelovigen op om te wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Daarna werkt hij dat uit in verschillende richtingen. Hij schrijft bijvoorbeeld over eenheid, hij schrijft over nederigheid, over zachtmoedigheid, hij schrijft over liefde. Hij schrijft over het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Hij schrijft over waarheid, over heiligheid, over vergeving. En in hoofdstuk 5 roept hij de gelovigen op om navolgers van God te zijn als geliefde kinderen en te wandelen in de liefde. Daarna gaat Paulus verder en schrijft dat zij ook moeten wandelen als kinderen van het licht. Dus je moet die lijn zien. De context van Efeze 5 is de context van de wandel van de gelovigen. Hoe leeft iemand die door Gods genade in Christus is gebracht? Dat is de vraag. Hoe leeft iemand die niet meer behoort tot de oude mens, maar tot de nieuwe mens? Hoe leeft iemand die uit duisternis is geroepen tot Gods licht? En dan vlak voor vers 18 wordt Paulus nog concreter. In vers 15 schrijft hij: let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. Daarna schrijft hij dat zij de geschikte tijd moeten uitbuiten, omdat de dagen vol kwaad zijn. En in vers 17 schrijft hij: wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Dat is dus de directe aanloop naar vers 18. Je moet dus gewoon zien wat Paulus doet. Waar heeft hij het over? Nauwgezet wandelen, wijs wandelen, niet dwaas zijn, de wil van de Heere begrijpen. Dus wanneer hij schrijft, wordt vervuld met de geest, dan schrijft hij dat dus niet in een context van spektakel, chaos of extase. Hij schrijft het in een context van heiliging, wijsheid, gehoorzaamheid en een leven dat past bij de wil van God. Dus dat hele ding, wanneer mensen opeens een rilling krijgen, beginnen te stampen en zeggen: wow, ik ben vervuld met de Heilige Geest. Dat is niet wat we zien in de schrift. We zien het, vers 18. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word gevuld met de geest. Wat is dat stukje over wijn? Nou, Paulus kiest die vergelijking niet zomaar. Hij zet hier twee vormen van beïnvloeding tegenover elkaar. Dronkenschap is niet alleen het gebruik van wijn, maar onder macht komen van wijn, van alcohol. De mens wordt dan beheerst door iets dat zijn denken vertroebelt. Hij wordt beheerst door iets dat zijn zelfbeheersing aantast. Wat uiteindelijk uitloopt op losbandigheid. En dat is ook het woord dat Paulus gebruikt. Het gaat om ontsporing. Om een leven dat uit de bocht vliegt. Om morele ontregeling. Dus Paulus zet niet zomaar twee onderwerpen naast elkaar. Hij laat zien dat de vraag is waardoor een mens wordt beheerst. Wordt iemand beheerst door iets dat hem afvoert en afhaalt van wijsheid, heiligheid en orde? Wordt hij beheerd door de Heilige Geest? En dat is belangrijk om te zien, want Paulus zegt niet dat geestvervulling een soort geestelijke dronkenschap is. Hij gebruikt dronkenschap juist als het negatieve contrast. Wijn neemt de mens mee in ontregeling, te veel wijn. En de geest brengt de mens juist onder Gods heerschappij. Maar let dus op, word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest. En er zijn dus een aantal dingen die we moeten zien. Een van de dingen die we moeten zien is dat Paulus op gebiedende wijze schrijft aan de discipel. Dit is geen vrijblijvende suggestie. Het is geen advies voor een kleine groep toegewijde gelovigen. Het is ook geen extra mogelijkheid voor wie daar wel belangstelling voor heeft. Het is een bevel. Het is een gebod aan iedere discipel. En we moeten dat goed begrijpen. Ook al heb ik net gezegd dat het aan iedere discipel is, moet ik het benadrukken. Hij schrijft het aan gewone gelovigen in Efeze. Ik zeg het vaker. De Bijbel is gewoon geschreven aan normale mensen zoals jij en ik. Dus alleen dat al maakt duidelijk dat vervuld worden met de geest een roeping is voor allen die Christus toebehoren. Het is niet iets elitairs of van een ook. Het behoort tot het normale christelijk leven. En het is niet normaal in de zin van zelfsprekend of automatisch, maar wel in de zin van bijbels en normatief. Maar nu is de vraag, wat betekent het woord vervuld in de context? Wat zegt Paulus? In deze context betekent vervuld niet dat iemand meer van de Heilige Geest krijgt, alsof de geest in porties wordt verdeeld. Het gaat er ook niet om dat de geest eerst maar gedeeltelijk aanwezig is en daarna pas echt later binnenkomt. Het woord heeft hier de gedachte van beheerst worden, vervuld zijn in de zin van onder invloed en heerschappij staan van de geest. De tegenstelling met dronkenschap helpt ons dus om dat te begrijpen. Dus vervuld worden met de geest betekent in deze context dat het leven van een gelovige, dat zijn denken, zijn spreken, zijn handelen, zijn keuzes, zijn onderlinge omgang niet bepaald wordt door het vlees, door wereldse invloeden of door zelfzucht, maar door de geest van God. En we zien dat in de context met Efeze 4. En het is belangrijk ook dat we even in het Grieks goed begrijpen wat hier gebeurt. Het Grieks wijst wat Paulus gebiedt gewoonlijk op, of in het Grieks wijst wat Paulus gebiedt gewoonlijk op een voortdurende of herhalende gerichtheid. Daarom wordt bijvoorbeeld ook vaak vertaald in sommige vertalingen met blijf vervuld worden of laat u voortdurend vervullen. En het belangrijke is, het werkwoord staat niet actief maar passief in vorm. Dus Paulus zegt niet vervul u zelf, maar word vervuld. De gelovige is niet de bron van die vervulling, maar ontvang die. En wat nu belangrijk is, is Paulus laat meteen zien hoe die vervulling met de geest zich uitwerkt. Daarom hebben we niet alleen vers 18 gelezen, maar ook vers 19 en verder. Hij schrijft in vers 19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Dus we moeten goed begrijpen wat hier gebeurt. Word vervuld met de Heilige Geest, begint Paulus, of zegt hij. En daarna gaat hij direct verder op de concrete uitwerking. Het is niet ongrijpbaar. Onderlinge opbouw, zingen, loven, dankbaarheid, nederigheid, onderdanigheid. Met andere woorden, vervulling met Gods geest is niet iets vaags, wazigs of mystieks. Het is nogmaals zichtbaar in het gewone leven van gelovige mensen. En wat we in vers 19 zien, zien we ergens anders ook heel concreet. Let bijvoorbeeld op Colossense 3, vers 16. Dat lezen we daar. Paulus schrijft daar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Dus let goed op. In Efeze 5 wordt vervuld met de geest. Wat noemt hij daarna direct op? Spreek met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingen en loven in het hart, dankbaarheid. In Colossense 3 schrijft Paulus, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En je ziet weer, onderwijs elkaar, wijs elkaar terecht, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zing voor de Heere met dank in uw hart. Dus Paulus laat ons hier zien dat de vervulling met de geest, het staat niet los van het woord van Christus. De geest werkt door het woord dat hij zelf gegeven heeft. De geest brengt discipelen onder de heerschappij van die waarheid. En dit is waarom het belangrijk is, want wat schreef Paulus vlak voor vers 18? Begrijp wat de wil van de Heere is. Als wij willen weten wat de wil van de Heere is, dan moeten wij luisteren naar het woord wat de geest zelf gegeven heeft. Dus vervuld worden met de geest betekent niet dat iemand zich terugtrekt in een soort innerlijk mystiek iets dat voor niemand te toetsen is. En dat betekent ook niet dat iemand zich beroept op gevoelens, op indrukken of ingevingen die buiten het woord van God omgaan. Nee, Paulus laat juist zien dat geestvervulling uitwerkt in een gemeente waarin het woord van Christus rijkelijk woont, waarin gelovigen elkaar opbouwen, waarin lof en dank klinken en waarin het leven onder de wil van God wordt gebracht. Denk aan de voorbeelden die ik eerder noemde. Denk aan Handelingen 4, waar de gemeente vervuld wordt met de Heilige Geest en vervolgens het woord met vrijmoedigheid spreekt. Denk aan Handelingen 6, waar mannen gezocht worden die vol zijn van de geest en van wijsheid. Denk aan Handelingen 7, waar Stefanus, vol van de Heilige Geest, standvastig getuigt van Christus, zelfs in het aangezicht van de dood. Als je die gedeelte thuis gaat bestuderen, doe dat alsjeblieft. Let dan goed op wat je ziet. Je ziet daar niet dat vervulling vooral beschreven wordt als iets wils of iets ongrijpbaars. Je ziet juist dat de vervulling zichtbaar wordt in vrijmoedigheid, in wijsheid, in het getrouwe getuigenis, in standvastigheid, in gehoorzaamheid en in een leven dat onder heerschappij van Christus staat. Dat is wat we zien. Wanneer je dat ziet, gaat alle mystiek van die termen af. Dus we hebben gezien waar Efeze 4 en Efeze 5 omdraaien. Efeze 6 gaat in diezelfde lijn verder. Colossense 3 doet dat ook en een deel van Colossense 4 ook. We zien dat Paulus het leven onder Gods heerschappij steeds verder uitwerkt in hele concrete terreinen van het dagelijks leven. Dus hij spreekt niet alleen in algemene termen over geestelijkheid, maar over hoe een gelovige werkelijk leeft voor Gods aangezicht. In die gedeelte gaat het over het afleggen van zonde, het aandoen van wat bij de nieuwe mens past. Wat zien we? Zuiverheid, zachtmoedigheid, nederigheid, vergeving, liefde, vrede, dankbaarheid. Het gaat over hoe Christus het leven van een mens bepaalt in het huwelijk, in de opvoeding, in het werk, in het spreken, in gebed, in volharding, in geestelijke strijd. We zien dat de schrift het leven van iemand die onder de heerschappij van de geest staat, heel concreet voor ons tekent als heilig leven. Dat is wat we zien. Een leven waarin zonde niet gekoesterd wordt, maar waarin het gedood wordt. Een leven waarin woorden worden beheerst door waarheid, door genade en door opbouwen. Een leven waarin onderlinge relaties worden geheiligd. Een leven waarin gehoorzaamheid aan Christus zichtbaar wordt in het gewone dagelijkse leven. En ik ga daar nu niet volledig op in, want over enkele weken gaan we weer terug naar Romeinen 8. En dan gaan we dieper in op het geestvervulde leven van de christen. En dan komen we uitvoeriger bij wat het betekent om naar de geest te wandelen, de dingen van de geest te bedenken, door de geest de werken van het lichaam te doden en als kinderen van God geleid te worden door de geest. Maar voor nu moeten we dit gewoon vasthouden. Wanneer de schrift spreekt over vervulling met de Heilige Geest, dan spreekt de schrift heel concreet en praktisch over een leven dat meer en meer onder de heerschappij van God wordt gebracht. Een leven dat in denken, spreken, willen en wandelen gevormd wordt naar Christus. En nu dan. De oproep van de schrift is volgens mij helder. Word vervuld met de geest. Wat is de aansporing voor ons? Nu concreet. Geef je niet over aan zonde. Geef je niet over aan het vlees. Geef je niet over aan bitterheid, aan hoogmoed, aan onreinheid. Heb de wereld niet lief. Laat je denken niet gevuld en beheerst worden met wat uit de wereld is. Word vervuld met de geest. Dat betekent dat je je leven niet in stukken moet opdelen. Niet een stukje voor zondag. Een stukje voor de gemeente. Een stukje voor je gezin, een stukje voor je werk, een stukje voor je vrije tijd. Nee, heel je leven moet onder de heerschappij van Christus komen te staan. Alles. In je denken, in wat je toelaat in je hart, in hoe je spreekt, in hoe je omgaat met je partner, in hoe je omgaat met je kinderen, in hoe je bidt, in hoe je zingt, in hoe je met verleiding omgaat, in hoe je reageert wanneer je onrecht wordt aangedaan, in hoe je je gedraagt tegenover broeders en zusters, in hoe je omgaat met gezag, in hoe je de waarheid vasthoudt wanneer de druk toeneemt. Word vervuld met de geest. Dat is de opdracht van Paulus. En broeders en zusters, ik moet dit benadrukken. Doe dat niet individualistisch. Doe dat niet individualistisch. De apostel Paulus spreekt de gemeente aan. Dat is wat hij doet. We hebben elkaar nodig hierin. Een gemeente waarin een ieder zijn eigen gang gaat. Zijn eigen wil doen. Waarin zonde verborgen blijft. Waarin een gemeente waarin men liever gelijk heeft dan de vrede bewaart. Waarin men wel praat over geest, maar de onderlinge liefde verwaarloost. Zo'n gemeente wandelt niet in lijn met de tekst van Paulus. Laat het voor ons heel concreet zijn als gemeente die nu hier samenkomt. Laat er onder ons geen ruimte zijn voor hoogmoed. Laat er onder ons geen ruimte zijn voor afgunst. Laat er onder ons geen ruimte zijn voor geroddel en voor bitterheid. Draag elkaar. Vermaan elkaar. Verdraag elkaar. Vergeef elkaar, bouw elkaar op. Spreek woorden die goed en nuttig zijn tot opbouw. We zijn één lichaam. Dit is echt, ik blijf dit herhalen. Dit is zo cruciaal voor ons om te bedenken in de manier waarop wij hier leven in het Westen. Alles draait hier in het Westen om autonomie en individualiteit. Dat is de kern van onze samenleving. En je ziet het terug in de kerk. Als je ziet hoe Paulus schrijft aan de Efeziërs, roept hij op om dit met elkaar te doen. Dus, hoe komt dat concreet tot uiting? Onder andere, zoek niet je eigen eer, maar acht de ander voortreffelijker dan jezelf. Kijk, we kunnen over heel veel dingen discussiëren. We kunnen echt over veel dingen discussiëren. Maar uiteindelijk komt het neer op hoe komt dit concreet tot uiting in onze wandel? Dat is gewoon de vraag. Je ziet hoeveel Paulus schrijft over nederigheid in relatie tot dit onderwerp. Dus, loop jij en wandel je hier onder elkaar, vervuld met de geest? Of laten we inderdaad ruimte voor geroddel, laten we ruimte voor achterklap, laten we ruimte voor bitterheid, laten we ruimte voor afgunst. Kijk, mij maakt het niet uit en de waarheid, jullie weten dat we hier als gemeente, de waarheid staat centraal. Dus we gaan niet waarheid vervangen voor een vaag gevoel van vrede. Dat gaan we niet doen. Maar je gaat me niet overtuigen dat je vervuld wandelt met de geest, maar je beijvert je niet om de band van de vrede te bewaren. Daar ga je me niet van overtuigen. Dan misleid je alleen jezelf. Je gaat niet iemand overtuigen dat je vervuld wandelt met de geest, vervuld wandelt met de geest, maar je verheft je tegen de waarheid van Christus en de geboden die daaruit dus volgen. Dus broeders en zusters, word vervuld met de geest. Laat je voortdurend brengen onder zijn heerschappij. En mogen de Heere geven dat onder ons dat niet alleen besproken wordt, maar ook wordt gezien. En ik wil graag met jullie afsluiten met Filippenzen 2. Ik heb hem niet op het scherm. Maar ik wil graag dat we dat gewoon samen lezen. Vanaf vers 1 tot en met 18. En het mooie daarvan is dat je hoeft niet iedere keer het woord of de term vervuld met de geest te lezen om te zien wanneer Paulus het erover heeft. We kunnen ook gewoon concreet zien hoe hij dat uitwerkt. Let op hoe vers 1, dus hoe Filippenzen 2 begint. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van ander is. Nu, voordat we verder gaan, dan is de vraag, wat is ons voorbeeld? En dat begint vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Zien we waar de nadruk op ligt? Dus wij willen allemaal onberispelijk en onberecht voor hem verschijnen. En het is niet alleen dit gedeelte, er zijn nog meer dingen. Maar wat zie je altijd daaronder? In Johannes ook, met de onderlinge liefde. Doe alle dingen zonder morren. Doe ze zonder meningsverschil. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Laat het zo zijn dat we een geestvervulde gemeente mogen zijn waarin de liefde van Christus mag regeren, opdat hij verheerlijk wordt in alle dingen. Amen. Laten we bidden. En zo God en onze Vader, onze zaligmaker, wij danken u. Vader, mogen het zo zijn, Heer, dat alles wat we hebben behandeld, dat het gestalte in ons mag krijgen en dat het zich mag uitwerken en wat u behaagt. Dat het licht werkelijk mag schijnen in en door ons heen. Heren, vergeef ons onze ongerechtigheden. Vergeef ons waar we het hebben nagelaten. De dingen te doen waartoe u ons oproept, Heer. Mogen het zo zijn Dat we de band van de vrede najagen. Dat we elkaar opbouwen, toerusten, bemoedigen. Dat we elkaar onderdanig zijn. Dat we elkaar lief hebben, zoals Christus ons heeft lief gehad en ons lief heeft, Heer. Mogen u ons iedere dag toerusten en ons iedere dag de kracht ook geven om onszelf te verloochenen, om ons kruis op te nemen en achter onze Heer Jezus Christus aan te gaan. Wij bidden dat we de gezindheid mogen hebben van onze zaligmaker. En dat u dat in ons zal bewerkstelligen. We bidden en we vragen dat enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen.